Welkom bij aflevering 79 van Culti Culti, de maandelijkse knip en plak op het culturele vlak, cut en paste, ausschneiden und einfügen en dat allemaal LGBT+ voor MVS Gay Station. Met vandaag weer een verklankt dilemma van Gert Hekma's ABC van perversies, te weten die van de coprofilie, ofwel de liefde voor fecaliën, ofwel uitwerpselen. Mark Hesselink zal ons later in Cultipedia een verhelderende inleiding geven in de wereld van cocktails. Van de dry martini tot de flirtini. Zometeen op bezoek bij de hoofdgast van deze uitzending, zanger, danser en communicatietrainer Bill Mansour. We praten over zijn jeugd in de Verenigde Staten, zijn liefde voor zang en dans, zijn homoseksualiteit en zijn leven in Amsterdam. Maar eerst een lekkere lesbische plaat.
Uit de platenkast, tegen natuurlijke liederen. Nederlandstalige homomuziek uit de collectie van Vakenboy en Frits Jonker.
We gaan even terug naar 1981 als FC Gerania als een van de eerste vrouwenbands de Nederlandse podia weten veroveren. De dames die over het algemeen een conservatoriumachtergrond hebben, spelen aanvankelijk jazz, maar later wordt daarnaast ook pop, rock, funk en reggae gespeeld. Hoewel ze doorgaans in het Engels zongen, hier de Duitsstalige liefdesverklaring Iris.
Berlin und ich bin aus Amsterdam. Oh, wow, wow.
Bill Mansour. En ik zit hier nou bij Bill thuis, in het Vierwindenhuis. En voor wie het niet kent, het is een heel bijzonder gebouw op de oostelijke eilanden van Amsterdam. Hoe is het om hier te wonen, in dit complex?
Ja, het is een bijzonder gebouw, omdat het vier gemeenschappelijke ruimtes heeft. Noord, Zuid, Oost, West. En dat staat voor wind, aarde, water en vuur. We hebben een café in onze vuurruimte. En groen is voor water. Dat is Noordhal, onze welzijncentrum. Ik zit op de commissie en daar ga ik fitnessen. En ik heb twee keer in de week een disco fitness georganiseerd. Ik draai muziek. Het is heerlijk om daar te dansen en fitnessen. Geel is aarde, daar staat een binnentuin. En blauw is de Zuidhal, onze concertzaal, waar ik ook concerten geef. Zit ook in de commissie. En wij verwelkomen muzikanten die betaalbare ruimte nodig hebben voor concerten en te oefenen. Veel leerlingenconcerten bijvoorbeeld. We hebben ook een binnentuin. En dat vind ik ook leuk om buiten te zijn, om te zorgen dat die plantjes mooi uitzien. Je leert mensen kennen in ons gebouw, omdat we zoveel gemeenschappelijke activiteiten hebben. En dat vind ik zo warm en vriendelijk om hier te wonen, om mensen te leren kennen. Ik woon hier al sinds 1999. En ik voel me echt welkom en thuis hier in dit gebouw. Ik verwacht om hier te blijven wonen. En ook zo dicht bij het centrum. Ik rijd overal met de fiets. Het is stil hier, maar toch heel dichtbij alle bruisende, cultuurachtige dingen in de stad.
Je komt oorspronkelijk uit Amerika, uit het westen, de westelijke richting.
Wild West, ja.
Wild West. You were a cowboy.
More of a beach boy. I ran around zonder blote voeten had ik. Dat was mijn California.
En hoe was het om daar op te groeien?
In de jaren 50 en 60 jaren was het best een spannende tijd. Veel vrijheid.
Je bent van 54.
Ja, en dus ik na de oorlog, de babyboomer. Mijn vader is psychiater. Mijn moeder is theaterdocent in een middelbare school. En ik had het heerlijk als zingende kind. Liep ik naar school, zingen Dominique, Nika, op school. En fietste overal in Pasadena, eigenlijk is waar ik geboren ben. Dat is in buitenwijk van Los Angeles.
Mm-hmm. Er wordt even doorheen geboord. Ja, er is iemand op de bovenste verdieping.
De penthouse wordt verbouwd. En af en toe hoor je een boor een nieuwe waterleiding aangelegd.
Ik stel voor dat we gewoon doorgaan.
Oké, prima. En California, altijd zonnig. Je kan heel veel dingen buiten doen. Ik heb geleerd sneeuw skiën. Mm-hmm. En ook waterskiën. Surfen. Dus wat dat betreft is Californië een land waar alles kan. Mm. En ook in die periode van de free love beweging. Er was veel veranderingen van de black power movement en anti-oorlog beweging van Vietnam. Het was een hele boeiend tijd om daar te zijn.
Je was een beetje een hippie kind.
Nee, niet een hippie kind. Mijn broer is een hippie kind geworden. Ik was iets misschien te jong. Voor mij was het dragen van pop art shirts en bell-bottom pants meer van de This is the coming of the age of Aquarius. De hele hair. Ik was net aan de jonge tienerkant. Niet helemaal, niet oud genoeg om dat een levensstijl van te maken. Ik ben meer van de disco-periode. Want dat was de jaren 70.
Ja.
En dat was middelbare school. Oké, dan ging ik uitdansen. En dat was Saturday Night Fever,
ja.
John Travolta. Dat was eigenlijk mijn periode.
En je merkte ook op een gegeven moment dat je je aangetrokken voelde tot andere jongens. Disco jongens.
Ik wist niet wat dat was in het begin. Ik dacht, omdat ik tijd in Mexico besteed. Ik ging op school in Mexico voor een korte periode, enkele maanden. En ik dacht dat ik een soort meer een Latin kind was. Ik had niet hetzelfde gedrag als mijn klasgenoten. Hoe ze altijd aandacht hadden voor meisjes. En ik had dat niet. En ik dacht dat dat was, ja, ik ben meer beheerst. Meer respect voor vrouwen, dacht ik. Ik had dat associeerd met Latin zijn. Op een andere manier.
Maar je bent wit, voor de duidelijkheid. Zou ik dat even erbij zelf. Zie jezelf als wit?
Toen wel.
Ja.
Nu ik in Nederland ben, schrap ik dat je dat zegt. Ik was in een inburgeringprogramma met 25 studenten uit 21 verschillende landen. En er waren enkele jongens uit Turkije en Marokko. En ze keken naar mijn achternaam, Mansour. En ze herkenden dat als Arabisch. De meeste mensen denken dat het Frans is of zo. Ze denken aan monsieur in plaats van Mansour. Dus die jongens hebben mij gevraagd, wat is je achtergrond? Ik zei, ja, mijn vader is van Libanees afkomst. Hij is in Amerika geboren, maar mijn grootouders zijn Libanees. Mijn moeder, Duits en Engels achtergrond. Maar ik heb nooit zo Arabisch gevoeld als ik toen ik hier naar Nederland kwam. En deze jongens hebben mij als Arabische broer beschouwd. En ik dacht, oké, liever dat dan Amerikaanse vijand. Dat is prima, zo. Maar in Amerika had ik dat niet ervaring. Ik was gewoon Anglo-Saxon, dacht ik.
Dat is wat grappig, ja.
Ja, dus ik voel me nu meer Libanees. Want mijn vader heeft mij nooit Arabische taal geleerd. De enige wat ik geleerd heb uit Libanon is Libanese keuken. Ik kan wel kibbeh en loubeh en fataya en tabouleh maken, ja, ja.
Maar je dacht toen dus dat je Letten was. En wat had je een coming out? Of hoe leek dat?
Ja, ik was aangetrokken door andere jongens. Maar wat ik zei, ik wist niet wat dat was. Mm-hmm. Ik was 14, 15, 16. Ik wist niet wat het was. Ik was door een meisje gekust. Ik wilde haar niet per se kussen, maar ze heeft mij naar haar getrokken, heeft mij gekust. Want dat zie je in de films. Oké, dat moet ik doen op dat moment. En ik voelde niks. Mm-hmm. Ik heb aan een vrouw van een van de docenten van mijn school gevraagd wat dat betekende. Ze zei, ja, sommige jongens moeten dat nog leren of er is niks mis, zei ze. Ja, oké. Het was eigenlijk toen ik naar mijn hogeschool ging. En daar was ik door een klasgenoot geïntroduceerd in wat is seks eigenlijk. Want dat wist ik ook niet. Ik was al 19 voordat ik seksuele handelingen ontdekt heb. Dus ik heb meteen mijn moeder en vader verteld en vrienden verteld. En ik dacht aan mijn vrienden, als het niet geaccepteerd was, waren het niet mijn vrienden. Nou, gelukkig was het door al mijn vrienden verteld. Ik vertelde mijn broer, hij zei, hij wist het voordat ik het wist. Ik dacht, hoe heb je mij niet verteld? En mijn moeder, toen ik haar vertelde, zij dacht dat het een soort fase was in mijn opgroeien. En mijn vader, hij heeft meteen geaccepteerd. Hij zei, het zou een zware leven voor jou zijn. Maar hij zei, ik ben trots op je dat je hebt ontdekt wat liefde is. Dat je überhaupt liefde met iemand, wie dan ook, heeft kunnen voelen. Dat was dat heel belangrijk. Heel mooi. Ja, dat zegt misschien meer over mijn vader dan over mij.
Je bent ook vrij snel bezig gegaan met theater.
Nou, wat ik zei, mijn moeder is theaterdocent geweest. Dus de eerste keer op het podium was ik 3 jaar oud, denk ik, als kind in een kerstverhaal.
En ze heeft stage mom?
Ja, kan ik wel zeggen. Ze heeft mij ook in meerdere producties gebruikt als kind. 5, 6, 10, 12 jaar oud in producties die zij geregeld heeft. En ik vond het ook leuk om te zingen in talentshows. Vanaf mijn 5e heb ik in talentshows gezongen. Ik wist niet dat andere kinderen dat niet deden. Dus ik heb iets met muziek. Als ik muziek hoor, beweeg ik. En mijn moeder heeft mij altijd aangemoedigd om voor vrienden te zingen, kleine concertjes thuis voor vrienden of voor familie. Ik wilde eigenlijk een arts worden, zoals mijn vader.
Oh.
Ik heb nooit zingen of acteren serieus genomen als beroep, tot veel later, tot ik weg ben van mijn universiteit. En toen was ik al 24. En daarna ging ik naar New York City om drama te studeren bij Stella Adler Conservatory of Acting. En daar heb ik serieuze stemoefeningen geleerd en hoe je repeteren, bepaalde technieken om te repeteren en wat een echte acteur moet doen.
Maar dat was daarnaast of wilde je toen daar je carrière van maken?
Ja, dat idee van arts was toen al weg, toen ik 24 was. En ik heb tegen mijn vader gezegd, ik wil in New York studeren. Ik heb gedaan wat ik dacht dat zij mij wilde doen. En nu wilde ik doen wat ik wilde doen. Mm-hmm. En hij heeft mij daar ondersteund en betaald voor mijn lessen in New York. En toen ik na 3 jaar terugkwam uit New York naar Los Angeles, ging ik audities doen voor televisie en film in Hollywood. Ik heb gewerkt in Hollywood als singing telegram. Dat is een postbode, maar zingend en dansen bij mensen in restauranten en thuis. Ja, voor verjaardagen en andere feestmomenten. Ik heb voor Lucille Ball gezongen en Elliot Gould en Diana Ross voor haar verjaardag.
Maar dan belde je ze bij ze aan en dan
Well, hello, how are you? Howdy. You're probably wondering who I am, right? Right. Well, my name is William. That's who I am. The singing, singing telegram. Someone special is here today. Yeah, and then I would had ik een liedje over hoe oud ze werden of net verhuisd, oh, welkom of ja of moederdag of ik hou van jouw liedjes. Ja, allerlei verschillende soorten liedjes.
Waarom ben je uiteindelijk weggegaan uit Amerika?
Ik heb altijd een gevoel gehad voor aantrekking voor mensen vanuit het buitenland. En ik had mijn beste vrienden waren van Thailand. En na middelbare school hebben ze mij uitgenodigd om naar Bangkok te gaan en met hun de zomer door te brengen. Dus ik had wel ervaring in het buitenland te wonen. Toen ik de kans kreeg in 92 om in Japan te gaan werken voor een lijstmakerij, ging ik weer op zoek naar mijn vrienden in Bangkok, mijn klasgenoten, om weer Thailand te bezoeken. En zij hebben mij uitgenodigd om daar te gaan werken. En ik ging terug naar Bangkok. Ben ik verhuisd naar Bangkok 6 jaar om daar als makelaar te werken. En dat was ik bevestigd. Dat idee van Amerikaan, buiten Amerika kan je anders zijn. De denkwijze van Amerikanen is heel dicht. Niet open in ieder geval voor andere culturen. Het is gesloten wat dat betreft. Je ziet het met toeristen die rondreizen hier in Europa en ze nemen de tijd niet om echt van de lokale cultuur iets te leren. Je moet in het buitenland wonen om dat te kunnen doen. En wat opvalt, wat viel me op in Bangkok in ieder geval, was mensen van Frankrijk of van Engeland of van welke land dan ook, in buiten hun land hebben ze een vrijheid om te zijn wie zij zijn. Je hoeft niet zoals je landgenoten zijn. Ik vond het ook heerlijk in Bangkok over Amerika op die tweede, derde pagina van de nieuwskrant te lezen in plaats van altijd op de hoofdpagina. En ook een ander perspectief te horen. Dan besef je, wat betekent het om Amerikaan te zijn? Als je buiten Amerika bent en je hebt een andere cultuur geleerd. Na 6 jaar in Thailand wilde ik weg van Thailand. Maar ik wilde niet terug naar Amerika. En dan had heeft een glimlach voor mij gehaald. Ik heb een mooi man op een eiland in Hawaii ontmoet. Die toevallig uit Amsterdam kwam.
Op Hawaii?
Ja, hij was op vakantie. En ik ook, van ik pendelde tussen Los Angeles en Bangkok. En daar was ik ook op een nachtstrand. En we hebben elkaar ontmoet. En namen uitgewisseld, de dag nooit meer te zien. Maar ja, 5 weken later was hij daar weer. En ik ook daar weer in Hawaii. Hij heeft mij uitgenodigd om hier met hem te komen wonen. En ik dacht, mooi man, Europa. Ik wist niet waar Amsterdam was, maar maakte niet uit. Het was toch Europa. En dan was ik hier in 98.
22 jaar geleden. En meteen ook al hier.
En ik was hier voor Valentijnsdag 99. Ik kan me nog herinneren, want hij heeft een feest hier georganiseerd. Er was een grote taart met een hart daarop. Het was echt een soort bruiloftsfeest. Dacht ik, wat is dit? Maar ik wist al toen dat ik vond het hier heel leuk. En van wat ik toen begreep van Nederland. Mooi appartement. Mooi man. Aardige mensen. Prachtige stad.
En nog steeds bij elkaar.
Nog steeds bij elkaar.
Getrouwd
ook. Mooi handgemaakte ringen om onze vingers. Zelfde appartement. Ja, met veel plezier. Nog steeds.
Als jij nou terugkijkt naar Amerika, heb je wel eens heimwee of ben je ervan vervreemd inmiddels?
Beetje vervreemd, want ik lees de nieuws, vooral Trump en zo, en ik stem nog. Ik ben, hoewel ik genationaliseerd ben, ik ben een Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort, heb ik nog een Amerikaans paspoort, omdat ik met een Nederlander getrouwd ben, mocht dat. Mm-hmm. Maar ik merk, ik ben niet zo bewust van al die culturele dingen die daar vinden. Muziek en theater, vooral in Amerika. Dus ik voel me wel een beetje vervreemd. Ik heb geen heimwee. Mijn ouders zijn overleden. Ik hou contact met mijn zus die in Idaho woont. Dat doe ik met FaceTime. Ik hoef daar niet te vliegen. Het is wel vermoeiend om met de jetlag helemaal daarheen te vliegen en terug. Het enige wat ik mis is misschien landschap, pijnbomen, wat ik zei, de bergen. Ja. Nu heb ik een pijnboom op mijn terras.
Luisteraar, zie je buiten, we kijken hier uit op het balkon, heb je hier een pijnboom staan.
Ja.
Een spar of een In ieder geval een kerstboom.
Eerlijk, het is een kerstboom die ik laatst geruit heb. Hij stond op de voetpad buiten in een emmer met aarde en wortels in een emmer. En ik heb het gered in een grote pak gedaan. En ik hoop dat het leeft. Maar ik vind het prachtig groen kleur en de geur van pijnbomen. Dus ik heb het gevoel van een beetje van Sierra Nevada bergen van Californië hier op mijn terras. Dat vind ik heel leuk.
Kun je wat vertellen over het werk wat je nu doet? Want je zit in de communicatie. Je helpt mensen of bedrijven om te communiceren.
Ja, voor mij een rode draad is verbinding maken met andere mensen. Of via spreken en openbaar speeches te houden. Theater of muziek, liedjes te zingen. Musical theater ook.
Wat zou je je grootste talent noemen?
Nou, wat ik geleerd heb op acteurschool met Stella Adler, de grote actrice die met de Moscow Theater, met Stanislavski gewerkt heeft en heeft in New York gespeeld, is dat idee van authentiek zijn, jezelf te zijn, ongeacht wat andere mensen denken. En als je iets gaat met andere mensen delen en jezelf wil zijn, authentiek zijn, moet je iets van jezelf delen. Het moet persoonlijk zijn en eerlijk. Je moet iets invullen in je tekst, in je woorden.
Kwetsbaar
zijn. In je expressie. Natuurlijk, ja. Kwetsbaar voorstellen, inderdaad. En dat doe ik als ik zing, als ik acteer. Mijn doel, ik strijf om zo authentiek mogelijk te zijn. En de karakter die ik speel, om zo eerlijk mogelijk te delen met mensen. En wat zij ons geleerd heeft is, in je hebt de potentie om allerlei mensen te zijn die ooit op de aardbol geleefd hebben of zouden leven. En alle verschillende thema's, onderwerpen te voelen en delen. Dat moet je in jezelf vinden en dan delen met mensen en durven dat doen. Dat is wat ik doe. En dus als ik geef les aan mensen voor spreken in het openbaar, ik geef trainingen. Als iemand een speech moet schrijven of houden, kan ik ze helpen. Ik weet de technieken om het te schrijven en te repeteren. En de vaardigheden kan ik je ook leren om verzekerd daar te staan en jezelf te zijn en iets over te brengen aan andere mensen. Een boodschap delen met andere mensen. Niet mensen toespreken, maar delen. Echt eens zijn met je publiek. Dat vind ik heel belangrijk om mensen dat te leren doen. Ze krijgen meer succes in hun leven, denk ik. Ze bereiken mensen meer. Mensen worden geraakt. Je bent meer succesvol in jouw prestatie, maar ook projecten die je doet. Meer plezier in je leven, meer succes in je werk. Maar ook, je voorkomt conflict, misverstanden. We zijn uiteindelijk mensen. Hoeveel technologie we ooit hebben ontwikkelen en hebben tot onze beschikking. PowerPoint noem ik ook, en presentaties. Dat is vreselijk als je daarop leunt. PowerPoint moet de spreker ondersteunen, niet de andere kant op. Dus we blijven mensen spreken voor mensen.
Wat betekent zingen en optreden voor jou? Want jij bent ook actief op verschillende open podia. Hele mooie warme stem, vind ik.
Oh, dankjewel Robert. Ik heb altijd van zingen gehouden. Maar vooral muziek met een boodschap. Drama.
Drama.
Beweging, groeien, ontdekkingen, passie en emotie. Ik vind achtergrondmuziek ook soms leuk, maar niet zo vaak. Meestal als ik naar muziek luister, ben ik intens met de muziek bezig. En ik wil luisteren, wat zegt de zinger? Waar gaat het over? Wie is deze persoon? Daarom vind ik musical theater interessant. Want dan heb je hele context, heel verhaal. En een liedje komt in dat verhaal.
Voel je meer acteur of meer zanger?
Een zingende acteur. Ik kan me nog herinneren, één keer mijn acteurdocent heeft gezegd, ja, Diana Ross, zij is geen actrice, zij is een zanger. En ik dacht, wat betekent dat? Want zij heeft in films gespeeld, The Wiz en ja, Mahogany en Billie Holiday. Ja, maar wat bedoelde hij? Oké, je hebt liedjes waar een mooie stem, mooie melodie en een mooie zanger, zangeres, dat is genoeg. Er hoeft geen grote interpretatie en lading en emotionele invulling. Dat hoeft niet. Soms is de melodie belangrijkste en de arrangement, de violin. En dan is de stem gewoon een instrument. Dat is oké, op zijn plaats. Dat is minder interessant voor mij. Mijn voorkeur is voor liedjes waar ik... Het is eigenlijk een communicatie van Bill of die personage die ik speel. Ik had kunnen spreken, maar ik spreek met muziek. Mijn stem gaat omhoog, omlaag. Ik hou een woord langer of korter. Dus het verschil tussen zingen en spreken is heel klein voor mij.
Ja.
Het is aanhouden van de noten. Ik had het kunnen zo zeggen, ik had het kunnen zo zeggen. Weet je wel, Robert, laten we de rest van onze interview met muziek doen.
Kun je voorbeelden geven waar je nu mee bezig bent? Wat nou, studeer je nu dan?
Wat ik zei, ik zoek nummers waar ik de kans heb om mezelf te uiten en gevoel te delen. En het liefst doe ik iets waar het een beetje origineel is, mijn eigen versie. Mm-hmm. En vaak is dat met homoliefde te maken. Ik wil een liefde van Barbra Streisand bijvoorbeeld zingen. Zij zingt over een man, he touched me. En ik wil ook he touched me zingen. Ik ga het niet veranderen in she touched me.
Ja, ja, ja.
En dus toen ik bij het Ouderen Songfestival gezongen heb, ik dacht, nou, hier is een groot publiek met oudere mensen. Laten mij bekende liefde het liedje zingen, maar over he in plaats van she. Dus ik heb Love Story van Annie Williams gezongen. En daar komt in de tekst, he fills my heart, he fills my soul with so much pleasant things, with angel songs. En dat heb ik expres, dat heeft mij meer gemotiveerd om mensen te laten weten, hey, hier staat een man, mooie stem hopelijk, en hij heeft geen probleem om voor iedereen over zijn liefde voor mannen te zingen. En dat geeft mij extra drive, extra motivatie om wel voor mensen deze liedje te zingen. Want de 100ste liedje over liefde is voor mij niet een prioriteit per se. Maar als het homoliefde is, dan een beetje activist en goede doel staat erachter.
Fantastisch. Over activisme gesproken, er is ook zoiets als Pink Dance waar jij bij betrokken bent.
Ja,
hoe staat activist... ook al een tijd, toch?
Bijna 3 jaar. Het is begonnen als een tea dance door Rose Stadsdorp Amsterdam georganiseerd. Ik heb al jaren stijldans en Latin dance gedaan. Voor mezelf, wat ik zei, met muziek kom ik altijd in beweging. En ik vind pasjes leuk. En elke ballroom dance, of het Roomba is, cha-cha, quickstep, waltz, heeft een apart gevoel. Dat vind ik leuk te verkennen. En dat gevoel komt mij in mijn lijf, in mijn heupen, mijn armen, mijn benen. En ik beweeg. Ik vind het een heerlijke ervaring. En het is ook voor mij een stukje fitness. En lenig blijven in mij als ik ouder word. Het is een vorm van expressie. Dus ik dacht, als wij een plek kunnen organiseren de laatste zondag van de maand in Bilderdijkpark, Pink Dance middag tussen 3:30 en 6:30, dan is er een plek waar iedereen welkom is. Het is hetero-vriendelijk. Iedereen is welkom om ballroom en stijldans te doen. Mooi vloer, lekker muziek. En wat ook leuk is, Robert, ik zing live dansmuziek, ook naar de laatste tijd. Ja, ik pas mijn Love Story aan bijvoorbeeld en ik maak een rumba, de tempo, iets aanpassen. En ik zing liedjes over mannenliefde. Ik zing, grab a boy, cause you're gonna make him spin and swirl, jump and jive and make him twirl, you're swinging now. In plaats van grab a girl, grab a guy, cause I'm a guy, singing about a guy.
Ik zie het helemaal voor.
Ik pas de tekst aan, speciaal voor onze groep, dat het voor iedereen leuk is en boeiend. Ik vind het ook heerlijk te doen. Dus dat een plek zorgen waar mensen kunnen met elkaar dansen. Pink dance is ballroom en Latin. Dus het is, je raakt andere mensen aan en samen iets ervaren met je danspartner. Ik geef ook basis danspaslesjes aan mensen die, als je absoluut geen ballroom ervaring hebt, kan je komen even voor 3 uur. Geef je basispasjes aan hele simpele bewegingen, maar toch ballroom, waar je toch met de ballroommuziek kan genieten en deel maken en daar ervaren met je liefde, of je kan gewoon een vriend dat je daar ontmoet hebt. Want het is een lekker plek voor borrelen, mensen elkaar ontmoeten en vooral vieren onze liefde voor dans.
Nou vraag ik me ook af, mannen met mannen die dansen en vrouwen met vrouwen, wie leidt er als iemand leidt?
Wat een vraag, Robert, want dat is zo'n ding ook in de homo-gemeenschap. Wat er wordt gezegd, ja, als je groter bent, moet je de leider zijn. Of je meer macho bent, de top bent, moet je de leider zijn. Want er is meer verantwoordelijkheid. En hoe heerlijk het is om te volgen en in iemand anders arm. Maar je kan wisselen tegenwoordig. Je bent veel vrijer in wat mogelijkheden zijn. Zeker bij Pink Dance, alles is welkom. Er is een nieuwe beweging en ik wil verder lessen erover geven. Het heet Liquid Lead. Dat is, de leiding wisselt heel vloeiend met je partner. Maar je kan er ook afschaffen. Je hoeft geen leider of volger te hebben. Je kan met iemand dansen en ook improviseren samen met de vrijheid. En dat is echt expressie, puur expressie. En delen en ervaring met je danspartner.
En waar kunnen mensen daar, waar kunnen ze dat vinden? Of hebben jullie een website?
Op Facebook hebben we de Pink Dance groep. En we hebben een e-mailadres. dansen@rozenstadsdorp.amsterdam. Want we zitten nog onder de paraplu van Rozenstadsdorp Amsterdam. Dat is voor senioren LHTBQ+.
Nou, ik zou zeggen, mensen, ga dat uitchecken. Ja, ga dat opzoeken. En jij heel veel succes en plezier met alles.
Bedankt, Robert, voor deze kans om met jou een stukje van mijn leven te delen. En hopelijk mensen aanmoedigen om naar Pinkdance te gaan. Of mij te vragen voor trainingen of voor spreken in het openbaar. Dat is, mijn website is speakingartsinternational.com. En kom, gebruik onze zaalhal in het Verwinnenhuis als je een betaalbare ruimte nodig hebt voor concerten of voor oefenruimte. En kom naar onze Vocalisten Podium Amsterdam voor onze zangclub of
Kantine
Vocaal dansclub. En daar kunnen we elkaar ontmoeten en op persoonlijk niveau ideeën uitdelen.
Dankjewel.
I had a dream. Shall I tell you my dream? I was standing in a garden. A garden gone to seed, choked with every kind of weed. There were twisted trees around me, all black against the sky, black and bare and dead and dry. My father called, "Come out of this place." I wanted to go, but there was no way, no sign, no path to show me the way. Then another voice was calling. It barely could be heard. I remember every word. There is a garden. Come with me. Come with me. A shining garden. Come. Come and see, there love will teach us harmony and grace, harmony and grace, then love will lead us to a quiet place. Find the singer. I longed to see his face. He could free me from this place. Every step I took was terror. The ground beneath me burned. Stones were everywhere I turned. But worst of all, there was the noise, the angry shouts, furious cries, and the roar like the roar of millions of flies. Through it all, his voice was calling. But now it seemed quite near, soft and warm, strong and clear. There is a garden. Come with me, come with me. A shining garden. And desire took hold inside me to touch his saving hand, just to touch his tender hand. And I knew what he would look like, so handsome and serene, just my age, just 17. I saw him then, I saw his face, I ran to him, he vanished like smoke. I reached, I called, and I awoke.
Fetischisme, sadisme, ABC
van perversies van Gert Hekma.
De perversie van deze maand is coprofilie. Coprofilie, ofwel poepseks, is van eenzelfde strekking als plasseks of gouden douche. Alleen is het hier de ultieme vernedering als wc te dienen voor je geliefde die zijn of haar poep op je uitstort. Binnen de SM-gemeenschap is er een kleine groep die zich hiermee bezighoudt. En er zijn zelfs attributen ontworpen om deze vorm van seks vorm te geven. Heb bijvoorbeeld doorzichtige perspek toiletpotten die over het hoofd van de liggende slaaf of slavin gezet kunnen worden. Een andere versie is het dwingen van de masochist op stront te eten. De film Salo uit 1975 van Pier Paolo Pasolini, die is gebaseerd op de roman De 120 dagen van Sodom van de Marquise de Sade, heeft enkele aantrekkelijke scènes waarin jongens en meisjes gedwongen worden poep te eten. In het boek van Sade komen ook andere vormen van coprofilie voor, zoals mannen die een bad van stront begeren of er zich rond kunnen wentelen. Sommige mensen vinden anale seks het lekkerst wanneer de aas goed gevuld is met een flinke drol. Speciale wensen betreffen de smaak van de uitwerpselen en hoe die met voeding te beïnvloeden, hè, zoals met vis eten en dat soort dingen. Of de substantie en de herkomst van de materie. Heeft de pervert liever een stevige drol of slappe diarree? Als het van dieren komt, is het bestiale strontseks. Het is nog niet bij de wet verboden om dierlijke stront te eten. Een zeer milde vorm is de koffie die gemaakt is van bonen die zijn opgegeten en uitgepoept door wilde katten en vervolgens zijn gerecycled en die je dan voor de koffie kunt gebruiken. Alles over stront staat in het boek Cacophonie van Gerrit Komrij.
It's beginning to look a lot like ass cunt. Poo in every hole. But the sexiest thing to see is the fistula in between my ass and my cunt hole. A feet is torn first and then the head is stitched. But when the next thing died and pushed its way through my holes, it became connected again. Oh yes, it's beginning to look a lot like ass cunt. Every time I go, my hole prolapses when it's drained to poop, then turds slip out the front. My hole, it's beginning to look a lot like ass cunt. Soon I'll get a yeasty, and then I'll be able to bake you a big poop fruit cake with my frothy yeasty ass cunt juice. With my frothy yeasty ass cunt juice. The smelly kind of makes you dry heat.
Cultipedia.
beste gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling. Wow, wow, wow.
Skålager, skal vi se at komme i gang?
Cheers, Ben. Down the hatch, mate.
Ja, Rob, dit is Cocktails for Two.
Heerlijk.
Nou ja, dat hebben wij hier nu ook. Dry January is achter de rug. En deze Cultipedia gaat over cocktails. Want het is een onderwerp, dat hoort er wel in, vind ik. Ja, een cocktail.
Kitsje?
Nou ja, een cocktail, wat is een cocktail? Ja, een paar drankjes door elkaar heen gemixt, big deal. Maar cocktails hebben toch wel... Daar hangt de magie omheen. Die hebben iets bijzonders. Cocktails worden in films heel vaak gebruikt om iets te zeggen over karakters.
James Bond.
James Bond. Nou, daar noem je natuurlijk een van de bekendste cocktaildrinkers. Die dronk dry martinis. En die wilde niet altijd shaken, not stirred. En dat zegt heel veel over die man. Ten eerste is een dry martini echt een chique cocktail. Het is een heel sophisticated. Het is eigenlijk een hele simpele cocktail. Het bestaat eigenlijk alleen maar uit gin. Kan ook vodka. Ik heb wel eens gehoord dat James Bond hem eigenlijk met vodka drinkt. En witte vermoed. En er moet een olijf in. Die is echt onontbeerlijk. Alleen je kan er ook heel veel aan verpesten.
Oh.
Ja, het moet echt... Het
hangt... Zo simpel en toch?
Ja, ja, zo simpel, maar echt de hoeveelheden zijn belangrijk. Hoe minder vermoed, hoe droger de martini. Mm-hmm. En als iemand een very, very, very dry martini wil, dan doe je de vermoed in het glas, wals je even rond, gooi weg en dan doe je de gin erbij. Dat je echt alleen maar even een heel klein beetje het randje van de gin afhaalt. Mm. Maar ook de temperatuur, de kwaliteit van de spullen die je gebruikt. Je moet daar echt een goede gin voor gebruiken. Ja, en dat shaken, not stirred, daar gaf hij natuurlijk mee aan dat hij man van de wereld was. Die wist hoe je zo'n drankje klaar moet maken. Hè? Ik heb me wel eens laten vertellen dat het totale onzin is. Dat je echt het verschil niet proeft of zoiets in een shaker of met een lepeltje geroerd is. Maar goed.
Gewoon een beetje een zeiker.
Een beetje wel. Er zijn meer voorbeelden. De Big Lebowski.
Oh,
The Dude, en dat was een hele rare, want die man was die hele film lang bezig met ofwel het drinken van, ofwel het maken van White Russians. Dat is een hele rare cocktail, want het is een vodka met koffielikeur en melk. Maar ja, The Dude was natuurlijk ook een beetje een excentrieke figuur, het is ook een hele maffe film.
Nonchalant ook, om dat zo bij elkaar te gooien.
Ja, nou, dit op zich is het heel smakelijk hoor, maar melk in een cocktail is natuurlijk een beetje gek. Maar wat natuurlijk cocktails een beetje kitscherig en een beetje campy maakt, dat is natuurlijk een beetje het sfeertje uit de jaren 50, 60, wat er omheen hangt. Een beetje dat Mad Men sfeertje, daar zag je het ook heel vaak met cognac in de geslepen kristallen decanters en zo. Mm-hmm. En de whisky. Ik heb hier een hele stapel platen en cd's met... Allemaal iets met cocktail in de titel. En er staat allemaal een beetje cheesy muziek op. Heel vaak heeft ook een beetje... Hè, wink, wink, nudge, nudge. Stout, stout. Heel vaak gaat het ook over bachelors. Hè, vrijgezellen. Op hun vrijgezellenfletje met het pluche bankstel. En dan zo'n grote drankkast in de vorm van een wereldbol. Die je dan openmaakt. Daar stonden allemaal flessen in. En dan ging zo'n bachelor ging dan cocktails maken om zijn date een beetje dronken te voeren. Maar goed, dat was allemaal pre-Me Too. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk nog het beeld van de hele kitscherige grote cocktails. De uitgeholde ananassen met parasollen en vuurwerk. En
kokosnoten.
Stukken fruit, kokosnoten. En dat is ook wel een heel leuk verschijnsel. Dat komt heel erg uit Amerika uit de jaren 60. Daar had je toen heel erg in de mode de zogenaamde tiki bars. En dat waren exotische bars met hele drukke, een beetje mysterieuze versieringen. Zat ook heel erg de Hawaii-sfeer zat erbij. Ja. De barmannen natuurlijk in Hawaii-shirts. En daar hoorde ook muziek bij.
Oh.
Dat was een trend in de lounge-muziek, de exotica. En de grote man van de Exotica was Martin Denny. Daar heb ik even een stukje van.
Ja, leuk.
Ja, en dan kom je meteen in die nachtclubsferen en het is allemaal een beetje albollig en daar horen ook bepaalde cocktails weer bij, Manhattans en Old Fashions. Grappig genoeg juist vaak een beetje bittere cocktails, vaak op whiskybasis, daar houden de Amerikanen heel erg van.
Naast de meer zoete die
en aan de andere kant de zoete cocktails die we toch tegenwoordig vaak wat lekkerder vinden. Ja. En dan komen we bij...
Vriendinnen, Sex and the City,
ja.
Cosmopolitan erbij.
Je kent hem, ja, de Cosmopolitan.
Ja.
Ja. Nou, Sex and the City is denk ik voor een heel groot deel verantwoordelijk geweest voor de heropstanding van de cocktail. De populariteit van de cocktail de laatste jaren. Want naast de Manolo Blahnik schoenen dronken de dames Cosmopolitan. Mm. Je zegt het al. Nou. Ik moet zeggen, het is ook wel een van mijn favoriete cocktails. Want het is inderdaad een heerlijk drankje.
Wat zit er allemaal in? Het is roze. Wat zit er allemaal in?
Wodka, Cointreau, een beetje limoensap en cranberry sap. En dat roze komt natuurlijk van het cranberry sap. Wat een beetje verdund wordt door die andere ingrediënten.
Ook weer een klein beetje bitter.
Lekker zoet met een heel klein bittertje. En een klein zuurtje van de limoen. Echt een fijne cocktail. Het gekke is... Ik denk dat ik al die Sex and the City afleveringen inmiddels toch wel een keer, 3 of 4 keer heb gezien.
No.
Ik schaam me daar ook niet voor. Want ik denk dat het weinig van onze luisteraars anders zal zijn vergaan. Die Cosmopolitan komt er helemaal niet zo vaak in voor. Dat is misschien, ik denk 2 of 3 keer dat ze een Cosmopolitan drinken in die serie. Maar dat is op de een of andere manier zo blijven hangen. En zo'n symbool voor die serie geworden. Maar ze dronken ook andere cocktails. Ik herinner me nog dat ze een keer op een dakterras Flirtinis zaten te drinken.
Flirtinis?
Flirtinis, ja. Dus een beetje ananassap en champagne zit daarin. En dat Samantha, toen ze er een paar op had, vrolijk uitriep. I don't want a Flirtini, I want a Fucktini. Maar dat was Samantha.
En ze kreeg wat ze wilde.
Absoluut, zij kreeg alles wat ze wilde. Ja, en dan de cocktails in de muziek. Want we komen alweer aan het einde van deze Cultipedia. En we gaan er denk ik uit met het bekendste cocktailnummer ooit. Proost.
Santé.
Jongens.
I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, escape.
got my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape. She walked in the place. I knew a smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment. And I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain. And the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape.
En dat was Rupert Holmes met de Piña Colada song die eigenlijk Escape heet. En daarmee sluiten we Culti Culti 79 af. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Frits Jonker en Vake Boy, FC Grania, Bill Mansour, Gert Hekma, Freesound.org, Cheryl Murkowski, Mark Hesslink, Mr. Ecker Bilk, Martin Denny, Douglas J. Cuomo en Tom Findlay, Rupert Holmes, Bert Boelaars, Lydia Til en Ilko van Schie. Meer Culti Culti, waaronder alle eerdere uitzendingen, is te vinden op de site culticulti.nl, culti met de K van Kalua. Tot maart!
Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti. Culti culti, culti culti, culti 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 culti.